Hallo, welkom. Dit is de podcast, beleggingspodcast van Bea van Doorn. We bespreken het vierde kwartaal. We blikken terug op 2024, maar we gaan natuurlijk ook vooruitkijken naar 2025. Dat doe ik samen met Mark Vernooy. Mijn naam is Wijnand van Damme. Mark, welkom.
Dankjewel, goedemorgen.
Niet voordat we toch ook even willen melden dat Bea van Doorn uitbreidt. Afgelopen jaar hebben we 3 nieuwe collega's kunnen verwelkomen. En daarnaast dat wij ook voor cliënten nu family office diensten aan kunnen bieden. Als mede dat we toegang hebben tot internationale private markets, private equity markets voor mensen die dat interesseert. Deze podcast is verder bedoeld voor onze cliënten, maar zeker ook voor iedereen die geïnteresseerd is in een weldoordachte mening over de beleggingsmarkten in zijn geheel. Terug te beluisteren op www.beavandoorn.nl. Mark, laten we beginnen stapsgewijs. We zijn net het jaar begonnen, dus we blikken even terug op kwartaal 4. Wat is jouw eerste reactie op het laatste kwartaal?
Nou, ik denk dat we met name in aandelenmarkten weer een buitengewoon goed kwartaal hebben gezien. Met de nuance daarbij dat die goede performance volledig van de Amerikaanse aandelenmarkt kwam.
Ja.
Na de verkiezing van Trump begin november is die Amerikaanse markt ontzettend hard doorgelopen. Dat zijn technologiebedrijven, waar natuurlijk een aantal mensen zich echt actief hebben geassocieerd met Trump. Maar ook andere bedrijven die waarvan verwacht wordt dat ze profiteren van het beleid van Trump. En dan gaat het over belastingverlagingen, dan gaat het over importtarieven, dan gaat het over afschaffen van regelgeving. Daarmee heb je gezien dat die Amerikaanse markt met name in november hard omhoog ging.
Ja.
Ook nog eens de dollar in waarde steeg ten opzichte van alle handelsvaluta van de dollar, dus ook ten opzichte van de euro.
Ja.
Dus dat leverde in euro's gemeten voor Amerikaanse beleggingen spectaculaire resultaten in november.
Ja.
En ook daarmee in het vierde kwartaal. Aan de andere kant van de medaille is het zo dat Europese beleggingen heel erg teleurstelden dit kwartaal.
Ja.
En dat is een functie van de politieke onzekerheid in Europa die we hebben gezien. Problemen in de regering in Frankrijk, in Duitsland, dat helpt natuurlijk niet.
Nee.
En heel veel discussie over het feit van wat is nou de concurrentiepositie van Europa op dit moment? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de
oude... Daar ben je al op dit moment bezig, hè?
Nou ja, dat is wel, dat zijn dus wel bepaalde...
De aanleiding lag met name in...
Ja, dat zijn bepaalde factoren voor de verschillen in performance. Hele sterke Amerikaanse aandelenmarkt, achterblijvende Europese aandelenmarkt. Maar per saldo, gegeven dat wij wereldwijd beleggen en daarmee een grote exposure hebben in de Verenigde Staten, een heel sterk aandelenkwartaal in het vierde kwartaal van 2024.
We hebben nog een paar transacties gedaan. Wij nemen altijd even de neutrale beleggingsportefeuille als standaard daarvoor, omdat je dan en in obligaties spreekt en in aandelen. We hebben aandelen verkocht.
Ja, we hebben op een gegeven moment gedeeld na die sterke aandelen. Weet je, wat gebeurt er dan? Omdat obligaties per saldo in die periode niet zoveel deden, dan stijgt het gewicht van je aandelen als percentage van het totaal. Nou, we vonden vanuit een lange termijn perspectief...
Ten opzichte van
obligaties.
Ja.
Nou, wij vonden dat je op dit moment toch een neutrale positie met betrekking tot de strategische allocatie het meest passend is. Als je door die stijging van die aandelenkoersen dan ziet dat het gewicht sterk stijgt, hebben we gezegd van laten we dat terugbrengen richting die neutrale weging.
Ja.
Dus uit dat oogpunt hebben we wat aandelen verkocht.
Duidelijk. Er is ook gehandeld in obligaties, waarbij je van de wat langlopendere obligatie hebt verkocht en een iets korter lopende obligatie, ik geloof 2032, hebt teruggekocht.
Ja.
Daar zit een rentevisie achter.
Ja, je zag in de loop van het vierde kwartaal dat die rente in de eurozone en dus ook in Nederland, of met name in Nederland en Duitsland, sterk gedaald was. En wij vonden op dat moment dat het potentieel voor die 20 jaar geleden in de portefeuille duidelijk afgenomen was. En we hebben dus de helft van die positie ongeveer verkocht en teruggebracht naar een lening met een looptijd dan van een jaar of 7, 8.
Ja.
En daarmee dus de rentegevoeligheid van de portefeuille teruggebracht.
Ja.
Ook, hè, omdat je ziet ook dat die inflatie, zowel in Nederland of in Europa moet ik zeggen, en de Verenigde Staten gewoon heel moeizaam terugkomt. Er zit nog wat hardnekkige inflatie in. En dat beperkt de ruimte voor centrale banken aan de korte kant, maar dat beperkt ook de ruimte voor rentedalingen voor lange lopende leningen.
Nou, duidelijk. Mark, dat tot zover kwartaal 4. Als we naar 2024 kijken. Ik heb natuurlijk nog even de podcast van een jaar geleden teruggeluisterd. Wij hebben daar niet gesproken over verwachtingen dat het rendement op een 100% aandelenportefeuille uit zou komen bij ons op 24%. En een neutrale portefeuille 50% obligaties, 50% aandelen rond 13,1%. Het is een waanzinnig jaar. Alleen maar met aandelen.
Per saldo hebben obligaties
ook niet,
niet zoveel opgeleverd,
nee.
Maar ook niks gekost. Maar je ziet die aandelenperformance is indrukwekkend.
Ja.
Gedreven voor een groot deel, zeker in het eerste kwartaal, door al dat optimisme over de ontwikkeling van artificiële intelligentie.
Ja.
Bedrijven die daar direct bij betrokken zijn, en dan praat je over de Nvidia's van deze wereld, of bedrijven die daar snel gebruik van zouden kunnen maken. Nou, dan praat je toch ook over die technologiebedrijven. En die hebben het gewoon ontzettend goed gedaan. Maar ook wat sectoren die het afgelopen jaar minder hebben gedaan. Bijvoorbeeld die financials. Hebben het afgelopen jaar veel beter gedaan dan de verwachting.
Ja. Ja. Ja.
Dus per saldo zijn we duidelijk hoger uitgekomen. En na een heel goed 23, wat ook een heel goed aandelenjaar was. We hebben ook in 2024 gezien dat je een heel sterk aandelenjaar hebt gehad.
Ja. Nou ja, dan moesten we maar even vooruitblikken naar 2025, want ik zag een mooi overzichtje wat wij bijhouden eind vorig jaar, waarbij de totale performance, of tenminste onze benchmark, hè, de MSCI World, als je die op 100 zet, is er feitelijk maar één continent, één economisch blok wat boven die lijn uitsteekt, en dat is Amerika. Dus het belang van Amerika blijft maar toenemen. Ik geloof dat het inmiddels in de MSCI World ook rond de, richting de 75% gaat op het aan beurskapitalisatie in die index. Is dat niet een beetje zorgwekkend?
Wat je ziet, ik misschien dat je een vergelijking kan maken deels met de periode van de dotcom-bubbel eind jaren 90. Met meteen de opmerking dat alles nu natuurlijk anders is dan destijds. Dat is een klassiek. Maar wat van belang is, denk ik, om te zien, de overeenkomsten zijn duidelijk. De ontwikkeling van een nieuwe technologie. Ontwikkelingen die bepaalde bedrijven hard in de hoogte stuwen. Alleen het verschil is op een gegeven moment dat je nu te maken hebt met bedrijven die heel veel cash genereren. Een hele sterke balans hebben. Maar die ook veel meer aankunnen dan in de eind jaren 90, waar je praat over cash burn rates en bedrijven die op een gegeven moment waarvan het geld op was.
Ja.
En nu zie je een aantal bijna monopolistische bedrijven die alles naar zich toe halen.
Met enorme kasposities.
Met een hele sterke financiële positie. Nou, dat zie je dan ook, die beweging richting de politiek, als je naar een Musk kijkt als voorbeeld. Dan kan je zeggen, ja, waarderingen zijn inderdaad bijna vergelijkbaar met eind jaren 90, maar de onderliggende positie, zowel financieel als machtstechnisch, is nu wel anders.
Ja.
Maar wel met de verwachting dat een groot deel van de winststijgingen, ook van de winstgroeiverwachtingen, van deze bedrijven af moeten komen.
Ja.
Dus er is wel, aan de ene kant kan je een beetje zenuwachtig worden, want waarderingen zijn redelijk hoog, winstgroeiverwachtingen zijn redelijk hoog. Maar de trend in de ontwikkeling van deze bedrijven is heel sterk. En we hebben het einde van die technologische ontwikkeling nog niet gezien. Dus die trend willen we graag blijven volgen. En dat is ook een reden waarom we vinden dat een onderwogen positie helemaal niet opportun is op dit moment.
Nee.
Maar meer een neutrale positie. En ik denk dat het ook mogelijk is dat die bedrijven die winstgroei die ze nu de afgelopen tijd hebben laten zien, ook nog een behoorlijke tijd zullen laten zien.
En, dat is wel de verwachting die we hebben.
Ja, en natuurlijk de winstgroei van een Nvidia die zal niet jaar op jaar met 100% blijven stijgen. Maar wat ik al zeg, het is wel een monopolistisch bedrijf dat op een gegeven moment heel snel stappen kan maken. Ja. En ook al groeien ze niet met een percentage van de afgelopen jaren, maar krijg je een veel geleidelijker groei in 2025 en 2026, ja, dan zie je dat die waarderingen nog niet heel overdreven zijn. Ja. Of dan is het te halen.
Zeg. Ja. Nou ja, en andere economische blokken. Hè? We hebben natuurlijk Europa. Je hint net al een beetje, hè, in het vierde kwartaal op dat Europa toch een beetje vleugellam is. Door allerlei, toch ook enigszins politieke ontwikkelingen. Zie jij dat ook, dat doorwerkt in 2025?
Nou ja,
Moeten we het echt alleen van Amerika hebben?
Nou ja, het fundamentele probleem in Europa is niet opgelost. Als je kijkt naar een situatie waarin UniCredit, de Italiaanse bank, dat bijna onmogelijk wordt gemaakt om Commerzbank over te nemen, dan zie je dat Europa op die manier relatief klein blijft en geen blok wordt zoals je in Amerika wel ziet. Dat wordt niet zomaar opgelost. Een aantal problemen, beperkende issues op wet en regelgeving, die zullen niet zomaar verdwijnen. Aan de andere kant moet je wel zeggen dat er heel veel slecht nieuws. Europa is volledig afgeschreven, zeg maar, beleggingstechnisch. Maar het is ook aanzienlijk goedkoper. Als je kijkt naar een S&P met een koers-winstverhouding van boven de 20 en je zit in Europa, zit je op de helft, ja, dan wordt er aanzienlijk minder betaald voor die Europese bedrijven. Dus dat betekent.
Is dat dan niet nog een reden om te zeggen, we gaan wat overwegen in Europa, want dat komt wel een keer?
Nou ja, de vraag is wanneer het precies komt, zeg maar.
Ja,
en in Amerika zit je op dit moment wel op een rijdende trein.
Ja.
En de verwachting dat die trein op korte termijn ophoudt zo snel te rijden, die is er nog niet.
Nee.
Dus dan is het wellicht, ondanks het verschil in waarderingen, nog steeds aantrekkelijk om, om ook behoorlijk in Amerika belegd te zijn.
Wat mij ook opviel is dat Japan het feitelijk afgelopen jaar ook beter heeft gedaan dan Europa. De beurs daar, nou is dat relatief een bescheiden economisch blok.
Nou ja, ten opzichte van de Verenigde Staten is bijna alles een bescheiden blok. Maar in Japan moet je natuurlijk ook heel sterk kijken naar wat is er met de munt gebeurd door de tijd heen. En wat betekent dat voor rendementen in ons geval in euro's gemeten.
Ja.
En dat, dan is die depreciatie van de yen, heeft daar wel een behoorlijke hak gezet in de absolute rendementen in Japan.
Nog even iets anders, Mark. Als wij kijken naar onze eigen beheerportefeuilles, dan hebben we twee typen portefeuilles. Indexportefeuilles en portefeuilles die we voor een groot deel met directe aandelenbeleggingen invullen. Daar zie je een groot verschil. Dat zie je overigens ook bij allerlei andere partijen. Dat was al enigszins zo. Blijft dat een issue? Misschien wel aardig om toch nog even uit te leggen waardoor dat komt. En is dat een blijvende trend?
Je hebt een periode gehad de afgelopen jaren waarin bedrijven die... Als je kijkt naar de manier waarop wij individuele aandelenportefeuille invullen, is kijken heel goed naar de kwaliteit van de balans en de groeiverwachtingen van bedrijven. En dan zie je dat veel van die technologiebedrijven enorm hoge groeiverwachtingen hebben. We zijn voorzichtig met het opnemen daarvan. En dat betekent op een gegeven moment, en ook in de omvang waarmee dat soort bedrijven in de index zitten, we zijn daar voorzichtig mee met het opnemen van bedrijven in die mate, ook door die groeiverwachtingen. En dat betekent dat je wat minder exposure hebt naar die bedrijven. Dus je hebt een breder gespreide portefeuille van bedrijven waarin minder hoge groeiverwachtingen zitten. En dan heb je dus wat minder exposure naar de bedrijven die de afgelopen tijd de sterren van de markt zijn geweest. Dus dat is niet onlogisch.
Minder focus op groei, dus lees technologie.
Ja. En dan krijg je een iets breder gespreide portefeuille die ook een heel goed rendement heeft gehaald.
Ja,
maar minder hoog dan portefeuilles die, ik zou bijna zeggen, hele hoge allocaties hebben naar de Apples en Microsoft en Nvidia's en Tesla's van deze wereld.
Ja, duidelijk. Ik wou nog één dingetje toelichten. Wat doorheen het hele verhaal niet aan bod is gekomen. Als we kijken naar 2024, dan is ook zijn de duurzame beleggingen iets achtergebleven. We hebben natuurlijk ook fantastische rendementen gemaakt. Nou zien we toch steeds meer in de markt dat mensen duurzaam beleggen, of in ieder geval die variant willen toepassen in hun beleggingen. Wat is het afgelopen jaar, is er een duidelijk aanwijzbare reden geweest waarom die duurzame beleggingen zijn achter? Het is niet veel, hè? We praten over een procentje, ja, misschien maximaal 2.
Het ligt heel erg aan hoe je die duurzaamheid invult. Ja, en als je naar onze portefeuille kijkt, dan zie je dat we dat duurzame portefeuilles ietsje minder hebben gedaan dan reguliere portefeuilles. En dat is eigenlijk omdat er in die duurzame portefeuilles bedrijven uitgesloten worden, ook op technologiegebied. Hè, bijvoorbeeld Apple, maar ook een bedrijf als Meta, Amazon of Broadcom. En ja, een aantal daarvan hebben dit jaar hartstikke goed gedaan. Ja. En als je die dus uit duurzaamheidsoverwegingen, en of het nou vanwege milieuoverwegingen is, of sociale overwegingen, of governanceoverwegingen, als je die uitsluit, dan kan je daar eens een jaar achter blijven.
Ja.
En onze research zegt op lange termijn, maakt het allemaal niet zo uit. Maar op jaarbasis, waar je ook dit jaar nog te maken hebt met wat problemen in de clean energy sectoren, ja, dat helpt dan ook niet. Blijf je een paar tienden achter.
De duurzame beleggen hoeft zich geen zorgen te maken.
Nee, zeker niet. Nee.
Nou, duidelijk. Even blik vooruit, 2025. Ik verwacht niet dat jij gaat zeggen dat wij dezelfde rendementen zullen gaan realiseren als de afgelopen 2 jaar.
Kan ik bijna beloven. Ja.
Maar als je het in 1 of 2 zinnen zou moeten samenvatten hoe jij naar 2025 kijkt.
Nou, ik denk dat je in de aandelenrendementen in single digits moet denken.
Single digits?
Dat is ergens tussen de 5 en 10.
Ja.
In het perspectief dat die winstgroei en ook wel degelijk is. Dat de ontwikkeling op AI-gebied van bedrijven die de markt bepalen, nog wel door zullen gaan,
ja,
maar de type koersstijging van de afgelopen jaren zijn echt wel geweest. Ja. Drie jaar achter elkaar plus 20 gaat echt niet gebeuren.
Nee, dan heb je het over aandelen, ja, en obligaties.
Ja, ik denk dat wat je in de eurozone gaat zien is een aantal verdere rentedalingen.
Ja.
Hoe zich dat ook vertaalt in het langere stuk van de curve is een beetje afhankelijk van hoe die inflatie zich gaat ontwikkelen. Ik denk niet dat het heel spectaculair wordt wat op obligatiegebied gebeurt. Maar het heeft natuurlijk in een neutrale portefeuille wel een rol. Niet alleen van een beetje rendement pakken, maar ook van demping in de volatiliteit van de portefeuille. Want er zal heus wel eens een moment komen dit jaar dat we eens een keer min 10 gaan zien.
Ja.
Nou, en dan werkt dat obligatiedeel van je portefeuille als een... of dat heeft dan een dempend effect op de waardeontwikkeling van de hele portefeuille.
Een vlak jaar, maar hopelijk sluiten we dat positief af.
Daar gaan we wel van uit.
Oké, nou dankjewel Mark. We zijn alweer ruim door de tijd heen. Dank voor het luisteren. Deze podcast is terug te luisteren op www.bavandoorn.nl. Tot ziens.